Goedemorgen allemaal. Zoals jullie gehoord hebben, het thema voor deze morgen is zelfbeheersing. Er is ook een PowerPoint die hopelijk binnenkort tevoorschijn komt. Het was toevallig dat Nancy dat toonde, die video, want eigenlijk, ik ga het noemen in mijn preek, dat experiment over de snoep en de kinderen. Dus het was een bevestiging voor mij. Oké. Dus, een tijdje geleden was ik in Gent en ik zag de volgende foto. Vrijheid is jezelf en anderen accepteren. En ik dacht, ja, dat is een goede uitdrukking om de geest van onze tijd te samenvatten. In onze tijd, in onze samenleving, zelfexpressie, jezelf uiten volledig, is ja, het pad naar vrijheid, naar echte vrijheid. Je moet toegeven aan al jouw verlangens om vrij te zijn. Je moet authentiek zijn met jezelf om echt vrij te zijn. Je mag niks onderdrukken dat van binnenin is, want je moet jezelf kunnen zijn. En dat is de weg naar vrijheid. Het andere extreem, volgende dia alsjeblieft, is misschien een beetje herkenbaar, het boeteproces in Veurne. En niet alleen in de Rooms-Katholieke traditie, maar in verschillende godsdiensten is er toch dat idee van alle gevoelens die wij hebben, die verlangens, die moeten we onderdrukken. Die zijn slecht. En als het tot een extreem gaat, dan kan het zich tevoorschijn komen in zelfkastijding en manieren om je lichaam, je gevoelens, wat je voelt, in bedwang te houden. Dat is het andere extreem. Maar de middenweg, de houden middenweg, is bijbelse zelfbeheersing. Waar die twee extremen, de ene van, ja, je moet gewoon toegeven aan al je verlangens, dat is ook niet goed, dat is één extreem. En de andere extreem is, ja, je verlangens, die mag je gewoon moet je onderdrukken, je mag niet luisteren naar je emoties. Emoties zijn slecht. En in het midden hebben we de wijsheid van de Bijbel, de Bijbelse zelfbeheersing. En eerst gaan we kijken naar wat is Bijbelse zelfbeheersing. En er zijn hier twee beelden in de Bijbel die we hebben om zelfbeheersing te beschrijven. Eerst in Spreuken, zoals een opengebroken stad zonder muur, zo is een man die zijn geest niet in bedwang houdt. Spreuken 25, vers 28. Zoals een opengebroken stad zonder muur. Nu, wat is dat? Wat in die tijd een muur was ter verdediging van een stad. Dus een stad zonder muur, dat is een stad die heel kwetsbaar is voor aanvallen. Dus wat zegt het spreuk? Een man zonder zelfbeheersing is kwetsbaar voor aanvallen. Sommige verlangens, met andere woorden, zijn gevaarlijk. En we moeten ons beschermen tegen onszelf. En we doen dat door een muur. Die muur is zelfbeheersing. En een man zonder zelfbeheersing, een persoon zonder zelfbeheersing, is in gevaar voor. Ja, is in gevaar. We leggen ons hart bloot als we geen zelfbeheersing hebben voor allerlei dingen. En die dingen zijn niet altijd goed. Het tweede beeld is van een atleet die loopt, de wedstrijd loopt. En dat kunnen we lezen in 1 Korintiërs 9. Vers 24 tot 27. 1 Korintiërs 9, 24 tot 27. En daar schrijft Paulus: weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijk krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel, en ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar dat in de lucht sla. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, omdat ik niet misschien na anderen gepredikt te hebben zelf verwerpelijk word. Het beeld hier is van een atleet die loopt in een wedstrijd. Volgende maand zal ik meedoen aan de Bruggenloop hier in Kortrijk. En ik ben aan het oefenen. En als je een aantal kilometers loopt, ik ga proberen voor de 10 kilometer, dan weet je, na een tijdje word je moe. En je weet, ik moet verder lopen. Ik mag niet toegeven aan die vermoeidheid, zelfs dat pijn. Ik mag daar niet aan toegeven. Ik moet mijn verstand gebruiken om gewoon verder te lopen, om mijn doel te bereiken. En dat is het beeld dat Paulus hier in gedachten heeft. Ik houd mijzelf in bedwang. Ik zeg nee tegen bepaalde verlangens, tegen bepaalde emoties, om tot de prijs te komen. De zelfbeheersing is nee zeggen aan bepaalde verlangens, aan vleeselijke begeerten, om die prijs te winnen. En wat is die prijs dat Paulus het over heeft? Wat is die krans? Wel, het is de beloning die wij ontvangen als we de wedloop geloopt hebben. De beloning na de dood. Dus Bijbelse zelfbeheersing is nee zeggen aan bepaalde vleeselijke begeerten om die prijs te ontvangen in de hemel. Maar wat zijn die vleeselijke begeerten die op ons afkomen, waarvoor we moeten onszelf beschermen? En ik wil 5 lichaamsgedeelten noemen als voorbeeld van de manieren waarop wij in verleiding komen. Het eerste, onze ogen. Jezus zei: de ogen zijn de lamp van het lichaam. De ogen zijn de lamp van het lichaam. Er is ook een uitdrukking in het Engels: the eyes are the window into the soul. Dus onze ogen zijn het venster naar onze ziel. Ze tonen wat dat er van binnen gebeurt. Ze weerspiegelen of ze openbaren wat dat er van binnen in ons ziel afspeelt. Maar Jezus bedoelde eigenlijk het omgekeerde met die uitdrukking: onze ogen zijn de lamp van het lichaam. Dus in plaats van dat de ogen openbaren wat dat er van binnen afspeelt in ons hart, zijn onze ogen die bepalen wat er gebeurt van binnenin. Het zijn onze ogen die bepalen wat er van binnen gebeurt. Wat je verlangend naar kijkt, dat ga je hart nemen en pakken. In het Midden-Oosten en Noord-Afrika is er iets dat heet de evil eye, het kwade oog. Misschien als je al ooit hebt gereisd naar die gedeelte van de wereld, heb je gezien dat in taxis is er meestal een amulet die hangt van de achteruitkijkspiegel. En dat is meestal een bescherming tegen het kwade oog. Nu, wat is het kwade oog? Wel, het kwade oog, zij geloven, is het oog van iemand die met jaloezie kijkt naar iets. De groen oogmonster in het Engels. De green-eyed monster. Jaloezie. Iets dat iemand naar verlangt en verlangend naar kijkt met zijn ogen. Zij geloven namelijk dat ook een vloek kan leggen op iets als je verlangend kijkt naar iets. Dus de ogen moeten we in bedwang houden op 2 manieren. Eerst wat we naar kijken. Denk aan de televisie. Wat kijk je naar? Wat komt er binnen in je gedachten via je ogen? Seksuele beelden of geweld? Daarvoor moeten we onze verdediging, onze zelfbeheersing. En ten tweede, hoe we kijken, met welke houding we kijken. Is het met jaloezie, minachtend? De ogen, de tweede lichaamsgedeelte, is de tong. Nu, iedereen begrijpt dit. Het is moeilijk om onze tong in bedwang te houden. Roddelen gebeurt zo snel en zo makkelijk. Ja, ik moest het kwijt. Ik moest het zeggen, ik moest het kwijt. Ik voel mij veel beter nu dat ik het gezegd heb. Of beter uit dan in. Ik weet niet, dat zeggen ze ook in Engeland. Beter uit dan in. Maar soms is het beter dat het binnen blijft. En dat we het niet zeggen. Dat we onze tong in bedwang houden. Ik denk dat veel van zelfbeheersing heeft te maken met omgaan met die emoties van binnenin, op een gezonde manier om te gaan met onze emoties. Dus niet zoals de wereld zegt, geef gewoon toe aan alle emoties die je maar ervaart, ze zijn allemaal goed. Nee, dat is destructief. Maar ook niet van, ja, je moet het allemaal opkroppen, onderdrukken, dat is ook destructief. Het draait om omgaan met je emoties op een gezonde manier. Ik denk dat we dat ook herkennen als iemand zijn emoties heeft opgekropt voor een lange periode van tijd. En dan wordt er, is er iets misschien kleins, en plotseling alles barst eruit. Dan heb je zelfbeheersing nodig. Je tong in bedwang houden. Leren je tong te beheersen, zodat je je emoties op een goede en gezonde manier communiceert. Je moet mij niet misverstaan, het is niet dat emoties slecht zijn. Je moet gewoon omgaan met je emoties op een gezonde, constructieve manier. Je mag zeker je emoties uiten, en dat is nodig om je emoties te communiceren, maar met zelfbeheersing, in liefde en fijngevoeligheid. Derde lichaamsgedeelte. De buik. Hier wil ik het hebben over vasten. Vasten. Vasten is eigenlijk een discipline die ons zelfbeheersing aanleert als christen. Heb je het al ooit geprobeerd te vasten? Wel, achter een tijdje krijg je honger. Dat is een natuurlijke verlangen die je hebt om te beginnen eten. Maar als je dan die gevoelens, die verlangen, dat ding naar honger in bedwang houdt, dan leer je nee te zeggen. Maar vasten is niet alleen nee zeggen naar dat honger, het is ook tegelijkertijd, en dat is heel belangrijk, ja zeggen aan God. Je neemt tijd, of je neemt tijd weg van het eten om meer tijd te hebben voor God. Dat is de bedoeling van vasten. De bedoeling van vasten is niet om gewicht te verliezen. Het is om tijd te doorbrengen met God. Om jezelf te richten op Hem. Maar het leert ook zelfbeheersing aan. Dus het is een goede discipline om te doen. De vierde is verstand. Ons verstand. Ik wil even uit 2 Korintiërs 10 lezen. 2 Korintiërs 10. Vers 5. Want wij breken valse redeneringen af aan elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Met andere woorden, we moeten ook ons verstand, onze gedachten beheersen en in bedwang houden. Elke strijd tegen ons vleeslijk natuur begint in onze gedachten. En als we nooit de overwinning hebben over onze gedachten, gaan we blijven sukkelen met een bepaalde iets dat we in bedwang moeten houden. Zolang we geen overwinning kennen hier in ons gedachten, in ons verstand, blijven we sukkelen. Jullie weten dat als christenen zijn wij geroepen om anders te gaan denken. Zoals in Romeinen 12 staat, we moeten vernieuwd zijn in ons denken. We moeten anders gaan denken. Als we anders gaan denken, gaan we kunnen anders gaan handelen en leven. Maar het begint bij ons denken. Hoe leren we dan anders te gaan denken? We moeten als het ware een filter op onze gedachten zetten. Ieder gedacht, ieder beeld, ieder stem dat in ons hoofd opkomt, in ons denken, moeten we gaan controleren en de vraag stellen, is Jezus hier blij mee? Anderen zien misschien niet onze gedachten, maar God wel. God weet wat dat er afspeelt in onze gedachten. Ze kunnen niks verbergen van hem. En we moeten ons de vraag stellen als er iets binnenkomt, is dit goed? Is God hier blij mee? Is Jezus hier blij mee? Of moet ik het stopzetten? Moet ik het onmiddellijk stopzetten, naar gedachten? Dat is zelfbeheersing. En dat is wat het betekent als Paulus zegt, elke gedachte gevangen nemen aan de gehoorzaamheid van Christus. Het vijfde dan is onze handen. En hier heb ik het over fysiek geweld. Geweld gebruiken op jezelf of op anderen. Geweld is een teken van onverwaarde woede en pijn van binnenin. Het is een uiterlijke manifestatie van iets dat binnen afspeelt. En we moeten ook ons leren zelf beheersen met onze handen. Dat we opnieuw gezond gaan omgaan met onze emoties, zodat ze niet uitkomen op een gewelddadige manier. En dan de laatste en misschien het meest belangrijke, onze harten. Het is het meest belangrijk omdat met je hart heb je lief. Met je hart heb je lief. Onze harten gaan uit naar bepaalde dingen. Altijd. Ze zijn zo geschapen. God heeft dat zo geschapen, dat onze harten uitgaan naar bepaalde dingen. Dat kan andere mensen zijn, dat kan bezittingen zijn, dat kan een idee zijn, dat kan onze job zijn. Maar ons hart gaat altijd uit naar iets. Het moet, want we zijn zo geschapen. Ons hart geeft zich altijd aan iets. En daarom is het gemakkelijk voor onze harten om onder de controle te komen van onze verlangens. Of van datgene dat we naar verlangen. Datgene dat ons hart naar verlangt, kunnen we onder de controle van komen. We zijn dan als het ware gelijk poppetjes aan een touw. En die verlangens kunnen op zich niet slecht zijn. Dat kunnen op zich goede dingen zijn. Geen zonden. Dat kan zijn dat je verlangt naar je partner. Dat is goed. Dat is gezond. Dat je verlangt naar een goede job. Dat is goed. Naar je kinderen. Naar een bediening. Dat zijn allemaal goede dingen. Maar zelfs deze goede dingen kunnen een afgod worden. Wanneer zij de plaats van God nemen. En wanneer dat we onder de macht komen van deze dingen. Wanneer dat we ons hart geven aan iets dat niet iets of iemand dat niet God is. Ook opnieuw in 1 Korintiërs. 1 Korintiërs 6, 12. Zegt Paulus. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Ons harten gaan uit naar dingen. We moeten iets lief hebben. Maar die dingen kunnen dan ook ons gemakkelijk onder hun macht brengen. En daarvoor heb je zelfbeheersing nodig. Wij moeten meester zijn over onze verlangens, of zij zullen meester zijn over ons. Wij moeten meester zijn over onze verlangens of zij zullen meester zijn over ons. Dus hoe zorgen wij ervoor dan dat wij meester blijven over onze verlangens en dat we niet poppetjes aan een touw zijn, zoals in dat beeld? Wel, het is zoals alles in het christelijk geloof, er is een deel die God doet en er is een deel die wij moeten doen. Het is een samenwerking tussen God en ons. Gods gedeelte, we hebben het al genoemd. Zelfbeheersing is een vrucht van de Heilige Geest. En zoals Nancy zei, het is een geschenk. Het is een genade. Wij krijgen het omwille van de Geest die in ons woont. Dus hoe meer we gaan groeien als christenen, hoe meer we op Jezus lijken, hoe meer zelfbeheersing. In theorie. Dat is wat er zou moeten gebeuren. Dat is wat we zouden moeten ervaren als christen. Hoe langer we christen zijn, hoe meer zelfbeheersing. Naast de andere vruchten. Een vrucht is een oogst. Het is een oogst die wij mogen ontvangen omwille van een dichtbijheid. Een dichtbijheid naar God. Jezus zei, blijf in mij en je zult vrucht dragen. Blijf in mij. Dus dat is de sleutel. Blijf in mij. Als we dicht bij God blijven, dan zullen we groeien in zelfbeheersing. Maar het is niet alleen iets dat van binnen is. Wij moeten ook meewerken met de Heilige Geest. En daarin wil ik het hebben over dat experiment van dat videofilm die we hebben, dat film die we hebben al gekeken. We waren dus kinderen van ongeveer 5 jaar oud. En je zag het, ze moesten nee zeggen voor een bepaalde tijd aan een snoepje. En als ze dat konden doen, als ze zich hun verlangen in bedwang houden, dan kregen ze 2 snoepjes. Maar wat we misschien niet zo duidelijk was in de film, was dat de kinderen die met succes weerstand hebben kunnen bieden aan hun verlangen naar dat snoepje, zij hadden zich eigenlijk hun aandacht op andere dingen geplaatst. Ze waren niet meer gefixeerd door dat snoepje. Ze waren misschien beginnen te zingen of spelen of iets anders, een afleidingsmanoeuvre. Ja? Ze waren niet meer gefixeerd op dat snoepje. En daarin is denk ik een les voor ons. Wanneer wij onze aandacht geven aan wat echt belangrijk is in het leven, dan gaan wij beter kunnen weerstand bieden aan de dingen die minder belangrijk zijn. Aan verleidingen. Kort gezegd, we moeten de juiste prioriteiten hebben in het leven. De juiste verhoudingen tussen huwelijk, kinderen, werk, noem maar op. Als alles in een gezonde verhouding is met elkaar, dan gaan we niet onder de macht komen van iets. Ja? Juiste prioriteiten. Als een voorbeeld. Iedereen weet dat in het huishouden is er altijd veel te doen. Ja? Het is nooit klaar. De afwas of de was, er is altijd iets te doen. Of klusjes in het huis, noem maar op. Je kan gemakkelijk veel tijd eraan geven. Dat kan. Je kan zeggen, ja, ik ga elk moment, vrij moment dat ik heb, ga ik iets doen in het huishouden. Maar dan leidt andere dingen die ook belangrijk zijn. Bijvoorbeeld relaties met je kinderen of noem maar op. Of je stille tijd met God. Andere dingen leiden eronder. Dus het gaat om prioriteiten. En als je de juiste prioriteiten hebt, dan ga je niet gefixeerd worden. Dan kom je niet onder de macht van bepaalde dingen. Goed, om af te ronden dan. Ik heb begonnen met te zeggen dat in onze samenleving heerst dit idee dat zelfexpressie is pad naar vrijheid. Maar dat is een leugen. Wij zijn meester over onze verlangens of zij zijn meester over ons. Jezus zei in Johannes 8, vers 36, als de Zoon u vrij maakt, zult u werkelijk vrij zijn. Als de Zoon u vrij maakt, zult u werkelijk vrij zijn. Als christenen zijn wij werkelijk vrij. Nou, de laatste, ja. Als christenen zijn wij werkelijk vrij. Vrij van de macht van de zonde. Dat wil zeggen dat wij niet meer hoeven toe te geven aan zonden. Dat we niet meer hoeven geleid te zijn door onze vleeselijke natuur. Maar door de kracht van de Heilige Geest die in ons woont, mogen wij kiezen voor een heilig leven. Wij zijn vrij om ons te laten leiden, niet door ons vleeselijk natuur, maar door de Geest van God. Het vrucht van zelfbeheersing is de weg naar die vrijheid. Het lijkt misschien een tegenspraak, maar het is door zelfbeheersing uit te oefenen dat je eigenlijk werkelijk vrij bent. Door niet toe te geven aan zondige verlangens, je vleeselijke begeerten, proef je en ken je die vrijheid die Jezus over spreekt. Wij zijn dan vrij om God te dienen en recht te doen, in plaats van gebonden te zijn aan onze menselijke, vleeselijke natuur. Dus ik wil afsluiten met die laatste vraag. In welke mate bent u vrij? Nu, als christenen ben je vrij, maar we kunnen kiezen om onszelf opnieuw te gaan binden. Dat is wat Paulus ook zegt in de hele van de Galatenbrief. Je bent nu vrij van de wet, maar je gaat jezelf dan opnieuw gaan binden aan de wet. Dus wij kunnen als christenen, wij zijn vrij, maar we kunnen kiezen om onszelf weer te binden aan dingen of mensen. Dus ik stel jou de vraag, is er iets of iemand dat jij aan gebonden bent? Waar dat jij onder de macht van komt en dat jouw vrijheid rooft? We kunnen gebonden zijn aan bepaalde gewoonten of een manier van denken. Maar een relatie met Jezus is altijd voldoende. En daar is onze vrijheid. Daar ligt onze vrijheid. Een relatie met Jezus is voldoende. Hij is de enige die voldoening geeft. In welke mate bent u vrij? Laten we samen bidden en God vragen. Zijn er dingen in ons leven waar dat we niet de juiste prioriteiten hebben? Zijn er afgoden in ons leven? Dingen waar we aan gebonden zijn. En dat kunnen ook op zich goede dingen zijn. Maar als iets de plaats van God inneemt, wordt het slecht. Hemelse Vader, dank u wel dat u ons uw geest hebt gegeven. Dank u wel dat wij mogen groeien. Dat we mogen meer en meer gekenmerkt worden door de vruchten van uw geest. Mogen wij dat ook ervaren, Heer, als christenen. Dat we dat zien in ons leven, dat er meer en meer zelfbeheersing komt. Dat we leren nee te zeggen aan onze vleeslijke begeerten. Maar dat we ook leren alles in de juiste verhouding hebben. De juiste prioriteiten te stellen. Heer, toon het aan ons als er iets niet juist is in ons hart. Als er iets is dat wij onder de macht zijn gekomen, dat ons hart naar uitgaat, dat niet van u is, dat niet u is. Heer, toon het ons waar dat we moeten veranderingen maken in ons leven. Zodat we mogen meer en meer van die vrijheid proeven die wij hebben in Christus. In Jezus' naam. Amen.
Dankjewel, David, voor de preek. En misschien hebt u tijdens de preek aan verschillende dingen gedacht, of misschien aan één bepaald iets. En wilt u graag gebed daaromtrent? Dan wil ik u uitnodigen om na de dienst naar David toe te stappen, naar Jan, naar mezelf of naar iemand anders, om daarover door te spreken, daarvoor te bidden. Als je die vrijheid niet hebt, zoek zeker iemand op deze week, waar je de dingen doorspreekt die je vanmorgen gehoord hebt. We kunnen zoveel horen. En heel dikwijls worden we aangesproken door Gods geest en laten we toch liggen. Laat ons echt met die dingen op weg gaan. En zodanig dat God ons kan vrijzetten van dingen die ons nog binden. En dat we in de vrijheid van Christus mogen komen. Laat ons samen het laatste lied zingen. We gaan recht staan. O kerk, sta op. Dus dat is duidelijk. Hè? We gaan samen bidden en de Heer eren.
Kijk, sta op. Laat ons elke orde nemen, dan lopen wij de wedloop onder prijs, te ontvangen in de hemel. De heilige duinen vroeger tijd, getuigen van zijn majesteit. En wij zien uit, verlangen naar waar hij voor stierf, binnen volken als zijn erfdeel. Want Christus krijgt de prijs waar hij voor stierf, binnen volken als zijn erfdeel.
Vader, we danken u voor deze morgen. We danken u dat u zelf in ons midden was en dat u tot ons hart gesproken hebt. We bidden dat uw liefde met ons mee mag gaan. We bidden, Heilige Geest, dat u ons kracht wil geven voor elke stap, zoals we net gezongen hebben. Ook de stappen die we moeten zetten in dingen die ons binden, waar we niet in de vrijheid staan, omdat we geen zelfbeheersing hebben. Heere, bewerk deze vrucht in ons leven. U wilt deze vrucht geven als een geschenk. Niet dat we krampachtig daar moeten naar streven, maar dat we u de ruimte geven om het te bewerken in ons leven. Zegen ons zo en leid ons daarin deze week. Help ons om anderen ook op te zoeken en ook samen te bidden met anderen om tot deze zelfbeheersing te komen, om deze vruchten te laten werken in ons leven. Wees zo bij ons, Heilige Geest, en zegen ons, zodat u ook, Heer Jezus, alle eer mag krijgen, zodat u mag verheerlijkt worden in ons leven, u die ons waarlijk vrij maakt. We eren u, we prijzen u en bidden om uw zegen voor deze week. Amen.
Tot zegen.
So many times you reached out to me, but I turned my back 'cause I didn't think you had what I need. And now you're everything. You're everything to me, and I can't be without you. And I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you. Stood with open arms, but I ran away, 'cause I was scared of the pain that came with trust. Oh, but I came running back into your embrace, because I knew you'd still be there. And you found me. I was dead inside, and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. Oh, thank you.